Ons hulp staat in de naam van de Vader die zondaren verkiest, van de Zoon die zondaren verlost en van de Heilige Geest die zondaren vernieuwt, de drie enige God. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, de overste van alle koningen der aarde. Amen. We zingen Psalm 91, vers 1. Hij die op Gods bescherming wacht, wordt door de hoogste koning beveiligd in de duistere nacht, beschaduwd in Gods woning. 91, vers 1. De schriftelijke gemeente is vanmiddag uit het Oude Testament, het eerste boek Samuel, hoofdstuk 25, vers 1 tot 13 en vers 18 tot 23. Na de schriftlezing doen wij belijdenis van ons geloof met de woorden van de 12 artikelen en in antwoord erop zingen we Psalm 31, vers 16, Gij zult uw volk een schuilplaats wezen. We lezen dus 1 Samuel 25, vers 1 tot 13 en vanaf vers 18. We belijden ons geloof en we zingen Psalm 31, vers 16. En Samuel stierf. En gans Israël vergaderde zich en zij bedreven rouw over hem en begroeven hem in zijn huis te Rama. En David maakte zich op en toog af naar de woestijn Paran. En er was een man te Maon en zijn bedrijf was de Karmel. En die man was zeer groot en hij had 3000 schapen en 1000 geiten. En hij was in het scheren zijner schapen te Karmel. En de naam des mans was Nabal en de naam zijner huisvrouw Abigail. En de vrouw was goed van verstand en schoon van gedaante. Maar de man was hard en boos van daden en hij was een Kalebiet. Als David hoorde in de woestijn dat Nabal zijn schapen schoor, zo zond David 10 jongelingen en David zeide tot de jongelingen, gaat op naar Karmel en als ge tot Nabal komt, zo zult ge hem in mijn naam naar de welstand vragen. En zult alzo zeggen tot die welvarende, vrede zij u En uw huis zij vrede. En alles wat gij hebt zij vrede. En nu, ik heb gehoord dat gij scheerders hebt. Nu, de herders die gij hebt zijn bij ons geweest. We hebben hun geen smaadheid aangedaan. Ze hebben ook niets gemist al de dagen die ze te Karmel geweest zijn. Vraag het uw jongelingen en ze zullen het u te kennen geven. Laat dan deze jongelingen genade vinden in uw ogen, want ze zijn op een goede dag gekomen. Geef toch uw knechten en uw zoon David hetgeen uw hand vinden zal. Toen de jongelingen van David gekomen waren en in Davids naam naar al die woorden tot Nabal gesproken hadden, zo hielden zij stil. En Nabal antwoordde de knechten van David en zeide: wie is David? En wie is de zoon van Isaï? Er zijn heden vele knechten die zich afscheuren, elk van zijn heer. Zal ik dan mijn brood en mijn water en mijn geslacht vlees nemen, dat ik voor mijn scheerders geslacht heb? En zou ik het de mannen geven die ik niet weet van waar ze zijn? Toen keerden zich de jongelingen van David naar hun weg. En ze keerden weder en kwamen en boodschapten hem achtervolgens al deze woorden. David dan zeide tot zijn mannen: een Ichelijk gorde zijn zwaard aan. Toen gorde Ichelijk zijn zwaard aan en David gorde ook zijn zwaard aan. En ze togen op achter David omtrent 400 man. En daar bleven er 200 bij het gereedschap. En dan lezen we verder vanaf vers 18. Toen haastte zich Abigail en nam 200 broden en 2 lederzakken wijns en 5 toebereide schapen en 5 maten geroost koren en 100 stukken rozijnen en 200 klompen vijgen en legde die op ezels. En ze zeide tot haar jongelingen: trek heen voor mijn aangezicht, ziet, ik kom achter u lieden. Doch haar man Nabal gaf zij het niet te kennen. Het geschiedde nu, toen zij op de ezel reed en dat ze afkwam in het verborgene des bergs, en ziet, David en zijn mannen kwamen af haar tegemoet, en zij ontmoette hen. David nu had gezegd: trouwens, ik heb te vergeefs bewaar al wat deze in de woestijn heeft, alzo dat er niets van alles wat hij heeft gemist is, en hij heeft mij kwaad voor goed vergolden. Zo doe God aan de vijanden van David, en zo doe hij daartoe, indien ik van allen die hij heeft tot morgen overlaten al wat mannelijk is. Toen nu Abigail David zag, zo haastte ze zich en kwam van de ezel af, en ze viel voor het aangezicht van David op haar aangezicht, en zij boog zich ter aarde. Hier eindigt de schriftlezing. Maar de kerk van alle tijden en plaatsen noemen we belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof, en in ieder van u spreken met mij in zijn hart al dus: ik geloof in God, de Vader, de Almacht, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen. woord van de Heere gemeente dat ik u vanmiddag mag bedienen, vindt u ook in 1 Samuel 25, maar dan even verderop in het 29ste vers, waarna we samen willen luisteren tegen de achtergrond van het gedeelte dat we gelezen hebben. 1 Samuel 25, vers 29, dat luidt Gods woord onze tekst. Wanneer een mens opstaan zal om u te vervolgen en om uw ziel te zoeken, zo zal de ziel mijns Heren ingebonden zijn in het bundeltje der levenden bij de Heere uw God. Maar de ziel uw vijanden zal hij slingeren uit het midden van de holligheid des slingers. Wij willen de Heere vragen om zijn zegen over de bediening van zijn woord. Genadige en langmoedige Heere in de hemel, terwijl om ons heen op deze eerste zondag van december, deze eerste adventszondag, het leven in de stad gewoon doorgaat en steeds duidelijker zichtbaar wordt dat de wereld naar u niet vraagt en voor uw geboden niet buigt, geeft u aan deze gemeente en geeft u aan ons hier vanmiddag deze plaats van gebed, dit huis waarin de stilte gevonden wordt, waarin de gemeente mag samenkomen om te luisteren naar uw stem. Dan hebben we het immers nodig, Heere, dat het rumoer van de wereld tot stilte komt en dat het gedruis van het leven van elke dag, de jacht van het leven van elke dag, buiten mogen blijven. Want hoe zouden we te midden van dat alles kunnen luisteren? Maar dan hebben we het ook nodig, Heere, dat ons eigen hart tot rust wordt gebracht. En dat de stemmen die van binnen opklinken en de onrust die we soms in ons lichaam, in onze ziel meedragen, de kerk in, door u wordt overheerst. Zodat er plaats komt voor het evangelie van de rust. We danken er u hartelijk voor dat u ons hier wilt brengen. Dat u de gemeente deze plaats hebt gegeven, waar ze uw aangezicht mag ontmoeten. En laat het ook zo ervaren mogen worden, Heere, dat dit een huis van de gemeente is, maar wat meer is, een huis van u. Een plaats van gebed, maar bovenal ook de plaats waar uw woord mag wonen en werken, en waardoor uw Heilige Geest dat woord ook zijn kracht wil doen in de harten en in de levens van de hoorders, jong en oud, klein en groot. En op deze eerste adventszondag vragen we van u, Heere, geef dat we door uw genade adventsgemeente mogen zijn en hoe langer hoe meer mogen worden. Een gemeente die vanuit al het aards gedruis zich geroepen weet om te naderen tot u. Een gemeente die de gestalte kent van het ik blijf de Heere verwachten. Mijn ziel wacht ongestoord, ik hoop in al mijn klachten op zijn onfeilbaar woord. Wat moet daartoe soms veel worden afgebroken in ons leven, Heere? En wat moet het leven van een mensenkind, dat wil zeggen van een ieder van ons, van nature afgekeerd van u als het is, omgekeerd worden, op u gericht, niet meer met de rug naar u toe, maar in de gestalte van dat ik zal opstaan en tot de Vader gaan en zeggen: Vader, ik heb gezondigd. En u kent u ze in ons midden, die weg door genade mochten gaan, die het nodig hebben om verder geleid te worden op de levensweg. U kent ze in ons midden, die nog maar pas zichzelf zijn tegengekomen en die met die grote vraag zitten of er voor hen wel een plaats zal zijn bij u. U kent ze in ons midden, die nog altijd van u afgekeerd leven en die zich daar wel bij bevinden en die menen dat het goed met hen gaat terwijl het heel slecht met hen gesteld is. En voor een ieder van ons, Heere, wie we dan ook zijn en in welke verhouding we ook tegenover u staan, vragen wij om een verbeurende, maar onmisbare zegen. De zegen van de opening van het woord. De zegen van de opening van onze harten. De zegen van het onderwijs van de Heilige Geest. En dat alles op kosten van het dierbare bloed van het Lam, uw lieve Zoon, de Heere Jezus Christus, die daartoe in de wereld gekomen is om zondaren zalig te maken en een gemeente tot het eeuwige leven uitverkoren, te vergaderen, te beschermen, te onderhouden en te leiden tot aan die grote dag dat de herder de schapen van de bokken zal scheiden en de schapen zal binnenvoeren naar de eeuwige weiden van het nieuwe Jeruzalem op de nieuwe aarde. Heere, geef zo uw zegen aan jong en oud, aan klein en groot. Geef dat de kinderen in de kerk vanmiddag wat van de boodschap mogen verstaan en mogen meenemen. Dat jonge mensen mogen ontdekken waar het op aankomt, hoe langer hoe meer. Dat we allemaal mogen verstaan wat tot onze vrede dient. Verheerlijk uzelf, Heere. Gebruik dat u uw dienstknecht, geef hem een stem om te spreken en de leiding van uw Heilige Geest, opdat de instrument in uw handen mag zijn om hier de dienst te verrichten die u wel behagelijk is. Geef uw zegen aan deze gemeente, ieder persoonlijk, de gemeente in haar geheel, kerkenraad die leiding heeft te geven, die ook de weg heeft te zoeken om de gemeente voor te gaan in het vinden van de man die naar uw raad de herderstaf hier op uw tijd weer mag opnemen. Heren, laat dat alles onder uw gunst en met uw zegen bekroond mogen worden. Wilt u geven dat deze gemeente een stad op een berg mag zijn en een licht op de kandelaar. Dat het in de omgeving merkbaar mag worden dat u hier een volk geplaatst hebt. In het midden waarvan u woont en vanuit het midden waarvan u het getuigenis van uw genade voor zondige mensenkinderen doet uitgaan. Opdat er ook hier, in dit deel van deze grote stad, mensen mogen worden gevonden die op de puinhopen van hun eigen leven leren zien dat u het bent in wie er leven en zaligheid is. Opdat ook in de duisternis die de wereld in deze adventstijd bedekt, iets van het licht van Bethlehem mag uitstralen naar buiten, vanuit de gemeente. We bidden u voor heel ons kerkelijk leven. We bidden u voor onze theologische opleiding en allen die daar arbeiden of die zich erop voorbereiden om dat te gaan doen. We vragen u of u de kerken steeds weer wilt voorzien van getrouw gemaakte dienaren van het woord, die met een volle zegen van u tot de gemeente mogen komen. We hebben dat zo nodig, Heere, bij alle verwarring en alle verstarring van deze tijd. We bidden om uw ontferming over heel het kerkelijk leven in ons land. Wil genadig bijeenbrengen wat bijeen hoort. En allen die de gereformeerde belijdenis hebben liefgekregen, kom het zijn, ook kracht en genade schenken om vanuit die belijdenis te staan in deze wereld en in deze tijd. We bidden om de komst van uw rijk, door de bekering van Israël, de toebrenging van heidenen, de terugbrenging van uw vervreemden. Een zegen allen die in dienst van het evangelie staan, om aan Israël te verkondigen dat de Christus Jezus is. Om de heidenen te verkondigen het licht ter wereld dat reddend verschenen is en vervreemden ervan te overtuigen. Dat er nog altijd een open vaderhart is en een vader die vol ontferming uitziet naar verloren zonen en dochters. Ontferm u over ons land en over ons volk. Ontferm u over de wereld waarin we leven. Ontferm u over hen voor wie we onze gaven vandaag mogen afzonderen. Over al de ellendigen en de hongerenden, de daklozen en de vluchtelingen van deze wereld. Ontferm u over de kinderen die geen ouderlijk huis hebben, en ontferm u over hen die moeten sterven en geen borg hebben voor hun ziel. Genadige God, laat ook aan het einde van de tijden het eeuwig evangelie worden uitgeroepen. en laat het mogen toebrengen tot de gemeente die zalig wordt. Zondaren die ge uit al het aards gedruis doet naderen en uw heilstem doet horen om te wonen in uw huis. Uit genade vragen we dat, Heere, en de vergeving van al onze zonden door het bloed van het Lam. Amen. De dienst voor offeranden vindt plaats, gemeente. De eerste collecte is de zogenaamde wintercollecte voor hulp aan de vluchtelingen in Zaïre en Rwanda. En de tweede collecte is bestemd voor de kerk. Wij zingen uit Psalm 118, de versen 4 en 8. 118, 4 en 8. In aansluiting aan de prediking zingen wij Psalm 138, het vierde vers. Als ik omringd door tegenspoed bezwijk en moed schenkt gij mij leven. 138 vers 4 na het amen van de prediking. Gemeente des Heren, het gebeurde in Spakenburg in de jaren vrij kort na de Tweede Wereldoorlog. Dat in een eenvoudig gezin het verpletterende bericht binnenkwam dat een zoon die in het voormalige Nederlands Oost-Indië dienst deed, door een vijandelijke kogel getroffen, om het leven was gekomen. Zijn moeder, een godvrezende vrouw, was door dat bericht zo verslagen dat ze de volgende morgen weigerde om nog weer uit bed te komen. Ze bleef maar liggen. Ze had geen krachten meer, zei ze, om verder te gaan. Bij de gedachte dat haar zoon daar ergens in dat verre Indië, in de schoot der aarde, was neergelegd. En dat hij voor zijn rechter had moeten verschijnen. Haar zuster, die ook een geestelijke zuster van haar was, hoorde van het een en ander. En ze kwam in de loop van die dag bij haar op bezoek en ze bezocht haar bij het bed waarop ze lag. En ze zei, wat hoor ik nou? Heb jij geen kracht meer om eruit te komen? Wou jij nou maar op bed blijven liggen? Maar weet je dan niet meer van die sterke rechterhand des Heren, die door haar daan de wereld doet beven, en door haar kracht Gods volk in stand houdt? En haar zuster keek er aan. En ze zei, je hebt gelijk. En ze kwam uit bed. En ze ging haar werk weer doen. Gesterkt door de rechterhand van de Heere die zijn volk vasthoudt. Dwars door alles heen. Aan die geschiedenis moest ik denken, gemeente, bij de voorbereiding van de preek over deze tekst. Omdat ten diepste in deze tekst het ook gaat over die rechterhand van de Heere die krachtige daden doet. Daden waarvoor de wereld moet beven. Ook al lijkt het in de stad om ons heen vandaag alsof de wereld denkt dat ze er niks zich van hoeft aan te trekken. Maar daden waardoor de Heere zijn volk in stand houdt. En dan mag dat vertroosting en bemoediging zijn van dat volk. Zo willen we vanavond samen gaan luisteren naar de boodschap van onze tekst. Waarin wij horen hoe Abigaël tot David spreekt over ingebonden zijn in het bundeltje der levenden. We vragen in de eerste plaats, wat is dat? In de tweede plaats, wie geldt dat? En in de derde plaats, welke zegen biedt dat? Ingebonden in het bundeltje der levenden. Wat is dat? Wie geldt dat? Welke zegen geeft dat? Wanneer wij David in onze tekst ontmoeten, gemeente, dan ontmoeten we hem en het verband van deze tekst laat het ons zien en het is nodig dat we daar vanavond eerst wat aandacht aan geven om op die manier de boodschap des te beter te verstaan in een crisissituatie. David, onze kinderen zullen dat ongetwijfeld weten, is de man naar Gods hart, de held bij wie God hulp heeft besteld voor zijn arme volk Israël, een figuur die je in de adventstijd zondag aan zondag zou kunnen volgen om de prachtigste adventslijnen te zien oplichten naar hem die Davids troon beklommen heeft. De Heere heeft hem zo als de stamvader van de Heere Jezus Christus van achter de schapen geroepen. De Heere heeft hem doen zalven door zijn profeet, hem bekwaamd met zijn heilige geest, hem ook op Gods tijd aan Israël geopenbaard in die geweldige worsteling tussen Israël en de Filistijnen, waarin Goliath, de brallende vijand van Gods volk, tenslotte het onderspit heeft moeten delven tegenover de herdersjongen die tot hem kwam in de naam des Heren. David die aanvankelijk door Saul bemind werd, maar die al spoedig door Saul werd gezien als de grote concurrent, de man van wie hij het sterke vermoeden had dat hij het was, die door de Heere is uitverkoren om straks op de troon van Israël te zitten, als de verworpen Saul en zijn nageslacht door de Heere zijn weggedaan. En daarom is Saul begonnen David te haten, David te bedreigen, en tenslotte heeft David moeten vluchten. En wanneer David dan in die situatie verkeert van een vluchteling die zijn leven nergens zeker is, dan krijgt hij ook nog te verwerken het bericht van de dood van Samuel. En al worden Samuel en David maar een enkele keer met elkaar in verband gebracht, het is toch wel duidelijk dat de oude profeet de steun en de toeverlaat van David is geweest, blijkens het feit dat hij het eerste adres was waarheen David vluchtte toen Saul zijn leven wilde roven. En daarom is het geen wonder dat juist in deze tijd er van die momenten in het leven van David zijn gekomen dat David dacht dat er nog een enkeling misschien aan zijn kant stond, maar dat het hele volk zich tegen hem keerde, dat hij op zichzelf is aangewezen. En dat hij daardoor soms ook komt tot wanhoopsdaden, tot ondoordachte dingen. David heeft dat gevoel in deze periode van zijn leven, dat sommigen onder ons misschien ook wel kennen. Ik zal voor mezelf moeten opkomen, want een ander doet het niet. En als u dat gevoel kent, dan weet u hoe eenzaam u zich voelt en hoe hulpeloos en hoe bedreigd. En in die situatie van opgejaagd wild, zonder bescherming, speelt zich nou de geschiedenis af waarin de woorden van onze tekst tot David worden gesproken. Hij zwerft in die tijd met de mannen die zich om hem heen vergaderd hebben door de woestijn van Juda en over de bergen van Juda. En terwijl hij daar voor zichzelf een veilig heenkomen zoekt tegen zijn achtervolger Saul, maakt hij zich meteen verdienstelijk en openbaart hij iets van dat wat hij naar Gods bedoeling voor Israël heeft te zijn, in de bescherming van Israëls herders tegen de rovers die vanuit de woestijn het land binnenkomen en de Beduïnenvolken die altijd weer erop uit zijn om de schapen van Israëls kudden te roven. De herders van Israël zijn de eersten die de vruchten plukken van de aanwezigheid van David. En onder die herders bevinden zich ook de herders die in dienst zijn van Nabal, de man die we in onze tekst en in deze geschiedenis tegenkomen. Die Nabal, we hebben daar samen gelezen, hij woonde in Maon, hij had zijn bedrijf in Karmel, waarbij u niet aan die berg moet denken waarop Elia het volk tot de belijdenis bracht, maar een klein dorpje dat net als Maon ten zuiden van Hebron ligt. Nou, en dat is zo elke dag in het nieuws dat u ongetwijfeld weet waar u dat zoeken moet. Die Nabal, dat is iemand geweest van een hele goede afkomst. Hij is immers een Kalebiet, zo hebben we gelezen. En dat wil zeggen een afstammeling van Caleb, een van de geloofshelden die samen met Jozua tegen het getuigenis van de andere verspieders in zij laten weer optrekken en het beloofde land ontvangen uit de handen van de Heer. Hij kwam, om het maar zo te zeggen, uit een godvrezend geslacht. En daarbij komt dat die Nabal inmiddels ook schatrijk is geworden. Als we lezen van de aantallen van zijn kudde, dan krijgen we daar een beetje de indruk van. En als David dan hoort dat deze schatrijke, welvarende Nabal een schaapscheerdersfeest heeft georganiseerd. En als David dan bedenkt dat naar de oude gewoonte van die tijden bij dat feest overvloedig te eten en te drinken was voor iedereen die maar aan wilde schikken. Dan is de reactie van David heel begrijpelijk. Hij heeft met zijn mannen de kudden van Nabal beschermd en de herders van Nabal gedekt tegen de roofovervallen van de woestijnvolken. Nou, voor wat hoort wat ten slotte. En David met al die mannen, 600 heeft hij er inmiddels om zich heen, die kunnen in de woestijn ook niet van de wind leven. En heel begrijpelijk is het daarom dat David een aantal jongeren naar Nabal stuurt met het verzoek om ook mee te mogen delen in de overvloed van het feest. En David verwacht er kennelijk heel wat van. Hij stuurt niet één jongetje met een boodschappentasje, de gedachte dat er dan misschien in die tas wel wat komt, Hij stuurt 10 jonge mannen met dus 20 sterke armen, omdat hij ervan overtuigd is. Er zal heel wat mee te dragen zijn naar zijn schuilplaats als die mannen terugkomen en mogen delen in de overvloed van Nabal. En dan komt de ware aard van Nabal openbaar, want die snauwt die jonge mannen af en die stuurt ze met lege handen van de deur weg. En daarin blijkt dat die Nabal, laat ik het maar ronduit zeggen, een hele nare kerel is geweest. Het heeft de Heilige Geest ook goed gedacht om ons dat te vertellen, dat moeten we blijkbaar weten. De Heilige Geest zegt, hij was hard en hij is boos van daden. En zijn vrouw, die hem ongetwijfeld gekend heeft, die typeert hem door straks tegen David te zeggen, ach meneer, u weet toch wel hoe die heet? Hij heet Nabal. En u weet toch wel wat dat betekent? Nabal, dat betekent dwaas. Dan kunnen wij ons verbijsterd afvragen hoe een vader en een moeder er ooit bij gekomen is om een kind zo'n naam te geven. Dat zou u en jij niet doen immers. Je kind dwaas noemen. Maar als je je realiseert hoeveel mensen vandaag een naam geven op de klank af en zonder erbij na te denken wat die naam betekent. Ik zou u daar hele wonderlijke en tegelijk trieste voorbeelden van kunnen geven. Dat je je soms afvraagt hoe ver moet je gaan om een naam ook nog uit te spreken bij een doopvond. Maar hoe dan ook, de man heet zo en de man is zo, een dwaas. Dat wil in de taal van de Bijbel zeggen, iemand die geen rekening houdt met God. Iemand die alleen maar rekening houdt met zichzelf en die meent dat hij met zichzelf goed getroffen heeft. Er komt nog een keer bij dat die Nabal ook veel te veel drinkt. En hoeveel alcohol al kapot heeft gemaakt in allerlei gezinnen. Misschien zit er hier ook wel een enkeling die daar van huis uit wat van weet. Voor wie dat een grote nood is. Een man, een vader. Soms een vrouw, een moeder. Of een kind dat te veel drinkt. En als de geest uit de fles in de mens is, dan zal de geest uit God er niet naast kunnen wonen. En met de benevelde blik in zijn ogen heeft Nabal daardoor ook geen enkel zicht erop wie David is, Gods gezalfde. En met verachting zegt hij, wie is David en wie is de zoon van Isaï? Er zijn tegenwoordig zoveel van die oproerkraaiers die in verzet komen tegen hun wettige meester. En als die 10 mannen dan zo terugkomen, dan is David woedend. En terwijl hij tegenover Saul zich geen één keer veroorlooft om zijn eigen rechter te zijn, springt hij nou als het ware van woede uit zijn vel. En hij laat een bericht uitgaan in zijn tentenkamp, mannen te wapen. Hij gaat ook zijn eigen zwaard grijpen en stopt dat in zijn schede. En zonder dat hij kan wachten tot er al zijn mannen klaar zijn, mobiliseert hij de eerste 400 die het vlugste zover zijn. En hij zegt, we gaan naar Karmel, in de heiltempel. Nabal die vraagt wie David is, hij zal erachter komen. We zullen het hem leren. Maar hij zal het ook niet meer na kunnen vertellen. Dan blijken zijn eigen woorden. Straks is David stevig van plan om Nabal en alles wat mannelijk is in zijn omgeving uit te moorden voordat de volgende dag aanbreekt. En dat is nou de crisisgemeente waarin David verkeert. Want als David dat plan ten uitvoer kan brengen, dan betekent het dat er voortaan bloed kleeft aan de handen van David, en maar niet het bloed van de vijanden van Gods volk rondom Israël. Maar bloed van leden van het verbondsvolk, hoezeer ze dan ook zijn afgeweken. En als David dan straks in Hebron tot koning zal worden uitgeroepen, dan zal dat vlakbij in Karmel verteld kunnen worden, die David, weet je het nog wel, hoe die daar heeft huis gehouden. En al die mannen in de pan heeft gehakt. Ze heeft gedood zonder er een in leven te laten. Dan zou David zijn eigen weg zijn gegaan. En dan zou die rechter in zijn eigen zaak zijn geworden. En bovenal gemeend. En daar moet u ook op letten. Dan zou David niet langer zijn. De voorloper van de Heere Jezus. Het type van de grote held bij wie God hulp heeft besteld voor zijn volk. En van wie geldt dat hij, als hij gescholden werd, niet weder schold. En als hij leed, niet dreigde, maar het overgaf aan hem, die rechtvaardig oordeelt, u weet wel, in die sterke rechterhand. Voelt u aan, dat is de crisis. Is David een man naar Gods hart? Of is David een ordinaire roverhoofdman zoals ze er in de geschiedenis zoveel zijn geweest, leider van een maffiabende die komt om af te rekenen als iemand niet gauw genoeg bereid is om voor de diensten die hem verleend zijn goed te betalen? En in die situatie, gemeente, die crisissituatie, ontmoet David dan Abigail, de vrouw van Nabal. En die vrouw, dat is precies het tegenovergestelde van de man. Het heeft de Heilige Geest behaagd ons ook dat te vertellen. Dat moeten we blijkbaar ook weten om de dingen goed te verstaan. Ze wordt genoemd een verstandige vrouw. En in het licht van de Bijbel moet u dan denken aan dat verstand met goddelijk licht bestraald. Dat verstand dat hoort bij de vrezen des Heeren. Deze vrouw is, om het met Psalm 45 te zeggen, een bruid die het meest om haar inwendig schoon te roemen is. Maar daarbij is ze ook nog versierd met uiterlijke schoonheid. Het is een knappe vrouw. Met andere woorden, gemeente, vrouw die alles mee heeft. Een vrouw van het soort waarvan je kan zeggen, een man mag zijn beide handen dichtknijpen als je zo'n vrouw van de Heere krijgt. Tegelijkertijd denk je, je zal maar met zo'n man getrouwd zijn. Daar zal ze ook wel niet zoveel in te zeggen hebben gehad. Zo ging dat immers in die tijd. Je werd uitgehuwelijkd door vader en moeder. Misschien heeft moeder nog wel gezegd, man, zouden we dat ons kind wel aandoen? Die harde kerel, is dat nou wat voor onze dochter? En de vader heeft gezegd, ja, maar kijk eens hoeveel geld die heeft. Dat legt ons geen windeier. En als je een schatrijke schoonzoon hebt, we moesten het toch maar doen. Het ergste wat je moet zeggen, gemeente, als het gaat om de verhouding van Nabal en Abigail, dan is het wel dit. Dat ze geestelijk niet op één lijn zitten. Dat ze geestelijk vreemden zijn voor elkaar. En dat is een van de grootste rampen die een mens kan overkomen. Zitten hier misschien wel mensen die ongetrouwd zijn gebleven. Voor wie dat een kruis is. Mensen die in eenzaamheid hun weg gaan. En die zo vaak denken, een ander weet niet wat het is. Anderen praten daar soms ook goedkoop en gemakkelijk over. Maar als er één kruis groter is, als ik het nou eens zo mag zeggen, dan is dat wel het kruis van mensen die eenzaam zijn terwijl ze wel getrouwd zijn. Omdat ze geestelijk vreemden zijn voor elkaar. Een vrouw, een man die getrouwd is met een partner die de Heere niet vreest. Voor wie je nooit je hart kunt openleggen. Die nooit verstaat wat er in het diepste van je omgaat. Ik zie wat jonge mensen hier in de kerk zitten. Misschien hebben ze bekering, misschien ook nog niet. Als er één ding is, jonge mensen, waar je op moet letten. Dan is het wel dit, dat je, voordat je trouwt, geestelijk weet wat je aan elkaar hebt. En dat je daarom in zo'n periode van verkering praat met elkaar. Ik zie wat jonge mensen hier in de kerk zitten. Misschien hebben ze verkering, misschien ook nog niet. Als er één ding is, jonge mensen, waar je op moet letten. Dan is het wel dit, dat je, voordat je trouwt, geestelijk weet wat je aan elkaar hebt. En dat je daarom in zo'n periode van verkering praat met elkaar. Luistert samen naar het woord van de Heer. Om elkaar te leren kennen. Want die ramp, die zie je hier vol trukken. Die Nabal die zegt, wie is David? En Abigail die het weet. Die David heeft gezien als de gezalfde koning van Israël. En die dat weet uit wat de Heere gesproken heeft. En uit wat de Heere in het leven van David inmiddels gedaan heeft. Een godvrezende vrouw die de dingen door heeft. En die daarom zorg heeft voor David. En zorg heeft voor de voortgang van Gods werk in David. En daarom komt ze in actie en in allerijl raapt ze het een en ander bij elkaar. En opnieuw krijg je een indruk van de overvloed bij dat schaapscheerdersfeest. Als je ziet wat die vrouw daar eventjes bij elkaar kan rapen en blijkbaar mee kan nemen. Zonder dat iemand op die overvloed wat mist. En zo gaat ze David tegemoet. En in die ontmoeting spreekt ze dan de woorden van onze tekst. In feite zegt ze, David, je hoeft toch het recht niet in eigen hand te nemen. David, je hoeft toch jezelf niet te verlossen. Wanneer een mens u vervolgt en uw ziel zal zoeken, zo zal de ziel van u ingebonden zijn in het bundeltje der levenden bij de Heere uw God. En als we dan zo hebben gezien in wat voor verband ze die woorden spreekt, dan komt de volgende vraag aan de orde. Wat betekenen deze woorden dan? Deze woorden uit de mond van een vrouw die getrouwd is met een man die geen rekening houdt met God, maar die zelf van de Heere heeft ontvangen verstand met goddelijk licht bestraald, versierd door de vreze des Heeren, ingebonden in het bundeltje der levenden. We komen die uitdrukking verder nergens in de Bijbel tegen, gemeente, en daarom moeten we vanuit de tekst zelf proberen te ontdekken wat die betekent. En als we luisteren naar de grondtaal, dan komen we wat verder. Dan komen er namelijk twee beelden naar ons toe. Het eerste beeld is dat van een boer die in het voorjaar zijn land heeft geploegd. En die dat land heeft geëcht en die dat land heeft ingezaaid. En die nu, omdat de oogsttijd is aangebroken, komt om de oogst van zijn werk binnen te halen. Goudgeel staat het graan wuivend op de akker. En heeft de maaiers met hun scherpe sikkel de akker opgestuurd. En achter die maaiers komen de binders die de halmen die zijn afgesneden van de wortel oprapen. Ze tot een bundel maken. En ze zo als een garf samenbinden. Met de bedoeling dat ze straks zullen worden gedragen in de schuren. Waar de oogst zal worden bewaard. Tuurlijk. Gaat die boer toch om de oogst, gemeente. Om de vrucht van zijn noeste arbeid. Hij heeft dat daar alles op het land niet laten groeien onder de zegen des Heren. Met de bedoeling om het daar te laten staan. Zodat wanneer straks de herfststormen opsteken. De wind de korrels uit de aren geeselen, zodat ze op de grond vallen en verloren gaan. Hij heeft die oogst niet laten groeien onder de zegen van de Heere met de bedoeling dat straks de herfstregen zullen neerplensen om het graan te laten verrotten. Zorgvuldig laat hij het inbinden. Elke halm wordt opgeraapt. En samen met anderen tot een garf gemaakt. En hij ziet er met zijn eigen ogen op toe. Dat alles wordt binnengedragen in de schuren. Want wat achterblijft, dat vergaat. En dat is de bedoeling van zijn werk niet. Het gaat om de oogst. De vrucht van zijn eigen werk. Ziet u die boer voor u, gemeente? Zijn ogen gaan over de akker. En terwijl hij daar achter zijn mensen wat aanloopt en kijkt of het allemaal goed gaat, pakt hij als automatisch nog wat halmen van de grond die daar zijn blijven liggen. En zelf ook bindt hij die achtergebleven halmen tot een garf, zodat ook die straks kan worden binnengedragen en niet verloren gaat. Kunt u zich ook de vreugde voorstellen van die boer als het zover is dat de hele oogst in de schuur is binnengebracht? Abigeel zegt, zo doet de Heere nou met David. Hij rust niet voordat dat hele werk van God in David voleindigd is. Het gaat hem in David immers om zijn eigen werk. Maar er is ook nog een ander beeld, gemeente, dat onze tekst oproept. Dat woord dat in onze tekst met bundel vertaald wordt, kun je ook met buidel vertalen. Dan denkt u aan een geldbuidel bijvoorbeeld. Maar dan moet u eens bedenken dat in het oude oosten het een oud gebruik was dat de schaapherders een buidel bij zich droegen. En in die buidel hadden ze een aantal gemerkte steentjes dat precies overeenkwam met het aantal schapen dat hun kudde telde. Die steentjes in die buidel vormden als het ware bewijs van eigendom. Zoveel schapen heb ik. Als er een schaap geslacht moest worden, als er een schaap geroofd werd door een wild dier, dan nam de herder met een gebaar van weemoed of van machteloze woede zo'n steentje uit de buidel en dan slingerde die dat weg. En in dat gebaar voelde u iets van het machteloze van die herder die zijn schaap niet heeft kunnen beschermen tegen het wilde gedierte. Vooral dat laatste moet een beeld zijn geweest dat David moet hebben aangesproken, gemeente. Misschien dat David zelf ook wel zo'n buidel heeft gehad. Elk steentje een schaap, één van mijn schapen, bewijs van eigendom, ze behoren aan die herder. En die bundel die werd goed dichtgebonden. Je moest geen een van die steentjes verliezen immers. En dan zegt Abigail David, zo is het toch. De Heere, de herder van Israël, dat is toch jouw herder. De Heere die gezegd heeft, ik zal zelf naar mijn schapen omzien. En ik zal ze weiden, en ik zal ze leiden, en niemand zal ze uit mijn hand rukken, en ze zullen niet verloren gaan in eeuwigheid. Zo is het met David, zegt Abigail. Ingebonden als zo'n halm in de garf van de grote landman, die eigenhandig zorgt voor de oogst van zijn werk. Als zo'n steentje weggeborgen in de buidel van de grote herder, die zelf voor zijn schapen zorgt en er met zijn leven borg voor staat, dat geen van hen verloren gaat in der eeuwigheid. Zo is het met David, zegt Abigail, ingebonden in het bundeltje der leven. U voelt natuurlijk wel aan de vraag die nu langzamerhand naar onszelf toe komt. Wat denk je, jongens en meisjes, wat ga ik nou vragen? Wat ga ik anders vragen dan, horen wij daar ook bij? Geldt dat nou ook van ons, ingebonden in het bundeltje der levenden? Die vraag, die kan ik immers nu stellen, gemeente, nu we gezien hebben wat het betekent. Iemand zegt, dominee, het is goed dat u die vraag stelt, want ik zat er ondertussen al mee. Zegt u, ja, prachtig beeld, en dat is het ook. Maar, zegt u, dit geldt van David. David is de man naar Gods hart. David, dat zegt de Bijbel heel concreet en heel letterlijk van hem. David is een uitverkorene, dat zingen we immers in de psalmen. Hem had ik uitverkoren. En u zegt, zoveel heb ik inmiddels dan wel begrepen van de preek, dat dit geldt van de uitverkorenen, van hen die tot het eeuwige leven zijn uitverkoren. Die zijn ingebonden in die garf, die zijn opgeborgen in die buidel. U zegt, dat zijn die mensen waarvan het Nieuwe Testament zegt, allen wier namen geschreven zijn in het boek des levens des lams. Maar, zegt u, dat geldt niet iedereen, hè? Onze tekst spreekt ook over anderen, over vijanden. En het pijnlijke is dat die vijanden in onze tekst juist ook tot de bondelingen behoren. Dat is Saul, die ongehoorzaam was aan het spreken van de Heere. Dat is Nabal, de dwaas, die geen rekening houdt met God. En van die mensen lezen we wat anders. Die worden weggeslingerd in de holligheid van de slinger. Die slingert de Heer achter zijn rug. Weg zo ver als het maar kan. Dat hij ze nooit meer zal zien. En hij zegt tegen ze. Ga weg van mij. Ik heb u nooit gekend. En dat is een werkelijkheid, gemeente. Ja, dat is zelfs de werkelijkheid die van nature van ons allemaal geldt. Kinderen des torens is immers van ons gezegd toen we gedoopt werden. Die in het Rijk Gods niet kunnen komen tenzij ze van nieuws geboren worden. Buitenstaanders. Als je daarover denkt, dan huiver je daarvan, gemeente. Dat je zegt dat in het midden van de verbondsgemeente een oogst opgroeit die bestemd is voor het oordeelsvuur. En het verband maakt zo heel erg duidelijk, gemeente, wie dat geldt. Dat zijn diegenen die Gods gezalfde verachten. Zoals die Nabal dat deed. Die zei, wie is David en wie is de zoon van Isaï? Dan moet u lezen hoe het hem vergaat. Ik kon dat hele hoofdstuk niet lezen vanavond, gemeente. Maar u leest het thuis maar eens door en dan ziet u dat als hij de volgende morgen hoort wat er aan de hand is. Als hij net als zijn roes wakker wordt, dan schrikt hij zo dat hij een verschrikkelijke beroerte krijgt. En hij komt in een coma, zouden we vandaag zeggen. En na een paar dagen sterft hij zonder nog weer bijgekomen te zijn. Zo uit de roes naar de eeuwigheid. Zo met zijn dronkenmans gezicht voor de troon van God. Dat is inderdaad een vraag, gemeente, die klemmen gaat. Horen wij bij dat bundeltje der levenden? U zegt, hoe krijgt de mens daar een plek in? Moet u nog eens even letten op dat beeld van onze tekst, gemeente. Dat beeld van de Heere die zijn oogst binnenhaalt. Maar u weet wel, dat is niet het eerste wat de Heere doet. De Heere is niet die harde meester die oogst wat hij niet gezaaid heeft. Daar wordt hij wel van beticht. Maar dat is niet waar. Er is op die akker wat anders eerst gebeurd. U weet het toch wel, ziet. Een zaaier ging uit om te zaaien. En dan zie je de Heere Jezus Christus, de grote landman. Die met het evangelie van vrije genade over de akker gaat en die met brede armen zwaaien het zaad van het evangelie in de akker werpt. En dan ziet u de Heilige Geest die met de ploeg van het woord door die akker gaat en die de vastgetreden paadjes die over die akker lopen doorsnijdt en omlegt zodat de grond open komt te liggen. En ontvankelijk wordt voor het zaad van het evangelie. En dan ziet u hoe de regen van de geest daarop neerdaalt. Hoe de zon van Gods genade daarop schijnt. En hoe zo door het werk van de hemelse landman die alles zelf doet. Daar komt het ontkiemen van het zaad waardoor het wortel gaat schieten. En waardoor het opwaarts vruchten gaat dragen van geloof en van bekering waardig. Dat bundeltje der levende gemeente, dat is het werk van de drie enige God. Daar heeft de Heere lust in om dode zondaren levend te maken. En het is de Vader die verkiest naar zijn welbehagen. En de Zoon die verlost door zijn kracht. En de Heilige Geest die dat alles vrucht doet dragen in zijn werk. En de schuren worden vol, omdat de landman over de akker gaat en vijanden tot zijn vrienden maakt en halmen opraapt. Ziet u dat gebaar, waarin de liefde tot het werk van de landman zichtbaar wordt. De zorg voor de oogst, als hij zich neerbukt over die akker waar tegen het najaar de regen al de modder op het land laat bovenkomen. En hij raapt die halmen op. Uit de modder. En hij bindt ze. Zodat ze bewaard worden. En binnengedragen kunnen worden. In de schuren waarin hij de oogst bewaart. Ach, er zijn soms van die jaren en lijkt het dat er alles tegen zit. En er zijn van die jaren dat de knechten tegen hun meester zeggen, meester, het is net alsof we op rotsen ploegen en het is net alsof we alleen maar onder doornen zaaien. Maar hij zorgt ervoor. Er ligt een machtige belofte overheen. Hij zal zonder ramp te schromen, eerlang met blijdschap wederkomen en met gejuichte goederuur zijn schoven dragen in de schuur. Dan dat andere beeld, gemeente, de Heere die de herder is. Dat is die Heere van wie we in de oud-testamentische profeten al horen zeggen, ik zal zelf naar mijn schapen omzien. En ik zal een enige herder over hen verwekken, mijn knecht David. Toen is de Heere Jezus Christus, de grote zoon van David, naar deze aarde gekomen. Hij heeft rondgewandeld op deze aarde en heeft gezegd, ik ben de goede herder. Mijn schapen horen mijn stem. En ik ken ze en zij kennen mij. En ze volgen mij. En ik geef hun het eeuwige leven. En heeft gezegd, er zijn nog andere schapen die van deze stal niet zijn. Deze moet ik ook toebrengen. En daarin maakt hij duidelijk hoe een mens een schaap van die kudde wordt. Omdat hij als de herder toebrengt. Zijn werk, gemeente. Toen hij dat gezegd had, ik moet nog anderen toebrengen. Toen ging hij heen als een lam ter slachting geleid om vijanden met God te verzoenen. En toen is hij weggeslingerd in de holligheid van Gods slinger. In de diepte van Golgotha's duisternis. En toen was hij van God verlaten. Mijn God, mijn God. God die niet meer naar hem omkeek. God die hem niet meer antwoordde. Zo werd hij de herder. Die de schapen gekocht heeft met de dure prijs. Van zijn dierbare bloed. En die de schapen die hij gekocht heeft toebrengt. En die zijn stem doet horen in de prediking van het evangelie. En door zijn heilige geest die prediking toepast. Zodat schapen de stem horen, kennen en volgen. De herder die het verlorene zoekt. En die het dwalende thuis brengt. Die het zwakke draagt. Die het zieke geneest. Hij heeft ze gekocht. Met zijn bloed tot zijn eigendom. Mijn schapen. Hij vergadert ze. Hij waakt over hun zielen, gemeente. Ziet u dat beeld zoals ik het u vanavond mag verkondigen. Van die landman die over de akker gaat. En die in zijn nederbuigende goedheid. Die denkt, och die ene halm, wat geeft dat. Maar hij buigt. Zich overheen. Wat zou het groot zijn als vanavond gebeurde. En hij raadt ze van het vlakke des velds. En hij zegt, ik bind u met de koorden van mijn liefde in die garf die ik ga binnendragen in de oogstschuren. Ziet u die herdergemeente die bezig is toe te brengen tot de gemeente die zalig wordt. Een kudde die gewijd wordt door het land. Gemeente, daarom is het zo'n voorrecht om daar te zijn waar de middelen zijn. En waar die hemelse landman zijn knechten stuurt. En waar die hemelse herder zijn onderherders erop uit laat gaan. Wat een zegen, gemeente. Mag ik dat ook eens concreet zeggen in het licht van deze tekst. Als je zo'n vrouw hebt. Als je zo'n moeder hebt die een Abigaël is. Voor wie dat het hoogste is. Die zegt, dat verlang ik het meeste voor mijn man en voor mijn kinderen. Ingebonden zijn in het bundeltje der levenden bij de Heere hun God. Voorrecht als je daarom hebt leren bidden, broeders en zusters. Als je daarom hebt leren vragen, jongens en meisjes, u dat wel eens 's avonds, laat mij van uw grote kudde ook een heel klein schaapje zijn. Een voorrecht, gemeente, als je mag geloven, het was zijn liefde die mij zocht. Het is zijn bloed dat mij kocht. Het is zijn genadewerk in mijn leven dat vrucht draagt. Dat ik zijn eigendom mag zijn. Gemeente, zoeken we dat voor onszelf en voor onze kinderen. Zijn we daarom op de akker waar het zaad wordt gestrooid en waar de oogst wordt binnengehaald. Zijn we daarom op het veld waar de herder zijn schapen roept. En waar de Heilige Geest werkt en ze toebrengt. Kijk, gemeente, nou begrijpt u waarom Abigaël juist in deze omstandigheden en deze woorden tot David spreekt. Zo'n halm, gemeente, die hoeft er niet zelf voor te zorgen dat hij in de schuur komt. Dat doet de Heere van de oogst. Die hand, u ziet hem toch wel, hè? Die opraapt van de grond. Die inbindt met liefde koor. Wat een rust ligt daarin. De oogst is zijn werk. En een schaap hoeft er niet zelf voor te zorgen dat het thuis komt, want dat doet de herder die zijn leven stelt voor de schapen en die ze voorgaat en die ze roept op dat ze hem volgen en die ze vertroost zelfs in het dal van de schaduwen van de dood, het lam dat weiden zal. Wat een geweldige rust, gemeente. Ik hoef alleen maar te volgen. Abigail zegt: David, man, wat maak je je nou eigenlijk druk om met die 400 mannen die zwaar gewapend oprukken naar Karmel? Wanneer een mens, zegt Abigail, dan staat er in het Hebreeuws het woord Adam, mens, stof. Moet zo'n mens beginnen tegen die almachtige hand van de Heere en Vader van David, de man naar Gods hart. Vervolg van de geschiedenis leert het ook wel. David hoeft niet tegen machtig in te grijpen. De Heere zal voor hem strijden. En David hoeft alleen maar stil te zijn. Dat is het voorrecht van deze levende gemeente. En als ze op hun plaats zijn, dan getuigen ze daarvan. En we hebben er ook mee van getuigd in de psalmen die we gezongen hebben. Hij die op Gods bescherming wacht, wordt door de hoogste koning beveiligd in de duistere nacht. Beschaduwd in Gods woning. Wat zal een nietig mens mij doen? En je hoort de vervolgde kerk van de reformatie in alle druk en droefenis en vervolging beleiden, dat ze even dezelfde uit de hemel verwachten, die zich tevoren onmijdend wil voor het gericht Gods gesteld en al de vloek van mij weggenomen heeft. En in die handen ben ik veilig, omdat hij al zijn en mijn vijanden in de eeuwige verdoemenis zal werpen, maar mij met al de uitverkorenen tot zich nemen zal in de eeuwige zaligheid. Gemeente, wat is een mens veilig als hij zich ingebonden mag weten in het bundeltje der levenden bij de Heere zijn God. Veilig voor de tijd, u ziet dat aan David, allen die zijn ziel zoeken. Ze zijn omgekomen, Saul, de ongehoorzame tegenover Gods woord. Nabal, de dwaas die geen rekening houdt met God. Later Absalom, de opstandige rebel tegen de gezalfde des Heren. Maar David leefde, ingebonden in het bundeltje der levenden. En wat voor de tijd geldt, dat geldt ook voor de eeuwigheid, gemeente. Want de Satan die heeft het ook nog wel eens een keer geprobeerd om David los te peuteren uit de handen van de Heere. En dan zet hij Bathsheba op Davids weg. En dan zie je David vallen met zo'n diepe val dat je je hart vasthoudt en dat je zegt: komt hij daar nog weer uit? Of valt hij nou in de diepte van de eeuwige verlorenheid? En dan zie je dat wonder van de Heere die zegt: ik heb hem immers ingebonden in het bundeltje der levenden. Hij zit in die buidel waarin de steentjes opgeborgen zijn. En de Satan die als de tarwe zift. Oh, hij kan gemeen wonden. Maar hij kan niet uit de hand van de Heere roven. En dan zie je hoe de Heere zelf David tot stilstand brengt. En David op de knieën brengt. Met belijdenis van schuld. Met smeken om genade. En Satan moet knarse tanden toegeven dat hij het verloren heeft en dat hij niet bij machte is David weg te grissen uit het bundeltje der levenden bij God. Gemeente, begrijpt u nou waarom een moeder dit begeert voor haar kind? Het is een tekst die ik al heel lang ken. Zij die nu mijn vrouw is, jaren geleden, toen ze nog een klein kind was en ze had net lezen geleerd van de moeder, een heel klein psalmboekje gekregen, het eerste wat ze kreeg toen ze lezen kon. En haar moeder schreef daarvoor in: Heere, laat haar ziel ingebonden zijn in het bundeltje der levenden bij u. Dat was haar diepste begeerte. Ze zag met de wijsheid die ze in haar leven al ontvangen had, dat er zoveel krachten zijn die de ziel van haar kind zouden zoeken te roven. En ze was zich zo diep bewust dat ze haar kind zou willen beschermen met alles wat in haar was, maar dat ze het niet zou kunnen. En dat het alleen maar in de hand van de Heere wel geborgen is. En zo is het ook, gemeente. Satan die zijn grijpende klauwen naar ons en naar onze kinderen uitstrekt. Maar in de hoede van de grote herder zijn ze veilig. Want dan zegt de Heere Jezus, zelfs de poorten van de hel zullen mijn gemeente niet overweldigen. En niemand zal ze uit mijn hand rukken. En dan zegt de moeder die de Heere vreest als Abigail, ik leg de namen van mijn kinderen in uw handen. Graveer gij ze daarin met onuitwisbaar schrift. Dat niets ter wereld ze meer ooit eruit kan branden. Hoe ook de Satan ze als tarwe zich niemand. Omdat de Vader die ze hem gegeven is, heeft meer is dan af. Ja, dan geldt er dat zelfs de dood niet kan rukken, gemeente, uit de hand van deze herder. Want als dan het uur van de dood komt, dan staat die herder daar voor het aangezicht van zijn Vader. En mag ik dat nou eens heel simpel zeggen, dan doet hij daar in de troon van God nog eens een keer weer die buidel open. En dan laat hij aan zijn Vader die steentjes zien. Dan zegt hij, Vader, zoveel heb ik er van u gekregen in de stilte der eeuwigheid. Vader, zoveel heb ik er gekocht met de dure prijs van zijn bloed. En nu wil ik, Vader, dat waar ik ben, ook die bij mij zijn die gij mij gegeven hebt. Ja, Vader, want al zo is het geweest, een welbehagen bij u. Ouders, zult u uw kind vertellen van die landman en zijn werk, van die herder en zijn kudde, van dat bundeltje der levenden. Jongens en meisjes, zij erom vragen, laat mij van uw grote kudde ook een heel klein schaapje zijn. Ingebonden in het bundeltje der levende gemeente, dat maakt een mens niet zorgeloos op. Het geeft hem wel een diepe rust. Maar dit niet is, gemeente, dan raken we als losse halmen zoek in de duisternis van deze wereld. En als dwalende schapen verloren in de woestijn, waar het wild gedierte omgaat dat onze zielen rooft. Daarom is het uw levensgeheim. Kent u deze afhankelijkheid? Heere, laat me niet los. Buiten u is het nergens veilig. En het is zo goed om nabij u te zijn. Opgeraapt door uw almachtige vaderlijke hand. Gedragen in de armen van deze goede herder. O, wat een wonder, gemeente. En wat een verwondering. Als ik dat voor mijzelf mag geloven naar Gods eigen woord. Eeuwig ingebonden in het bundeltje der levende bij de Heere mijn God. Eeuwig die hand die me vasthoudt. Die hand die me thuis brengt. En als ik omringd door tegenspoed bezwijken moet, schenk gij mij leven. Is het dat mijn vijands gramschap brandt? Uw rechterhand zal redding geven. De Heer is zo getrouw als sterk. Hij zal zijn werk voor mij voleinden. Amen. Wij willen samen danken. Heren, wat bent u nederbuigend goed. Dat u nog altijd als die hemelse landman over de akker van deze wereld gaat. Om de oogst van uw eigen werk binnen te halen. En dat u er van uw kant alles aan doet. Wat bent u groot van goedertierenheid. Dat die grote herder nog altijd uitgaat. Om schapen toe te brengen tot die ene kudde die onder de ene herder. Eeuwig gewijd zal worden in de grazige weiden van de nieuwe aarde. En drinken uit de waterbronnen van het leven. Heilige Geest, pas dit woord maar toe aan ons aller hart. Opdat niemand van ons, kom het zijn, wordt weggeslingerd. Maar opdat het door genade van ons allen mag gelden. Ingebonden in het bundeltje der levenden bij de Heere. Onze God. Dat is onze zaligheid, Heere. Het is tot uw eer. We danken u voor het goede dat u gaf. Dat u zelf de uitwerking mag geven. Zegen ons als we weer verder gaan. Door ons te bewaren op onze wegen. Door ons te sterken tot datgene waartoe u ons roept in deze week. Maar vooral. Door ons te doen schuilen voor tijd en eeuwigheid bij u. Uit genade. Amen. We zingen tenslotte op Psalm 89, vers 7. Hoe zalig is het volk dat naar uw klanken hoort. 89, het zevende vers. Met u de zegen van de Heere en ga heen in vrede. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u. En hij geeft u zijn vrede. Amen. MUZIEK
Lord.